Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de zesde psalm, het tweede en het derde vers, psalm 6, vers 2 en vers 3. Wij lezen het woord des Heren uit het boek Jozua, het 7e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 15. Jozua 7, vers 6 tot en met 15. En daarna, na de schriftlezing dus, zingen wij uit de 119e psalm het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe, hij en de oudsten van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide, ach Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen, nademaal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als zij de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua, sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd, en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen, en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zegt, heiligt u tegen morgen. Want alzo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen. En het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft.
Thank you.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze uren vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het zevende hoofdstuk van Jozua en daarvan de verzen 13 tot en met 15. Jozua 7, de verzen 13 tot en met 15. Sta op, heilig het volk en zeg heiligt u tegen morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in het midden van u Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen. En het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden, die geraakt zal worden met de ban, en die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft, en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Laten wij samen bidden. Heere, het is tot u dat wij komen in deze kerkdienst, op deze boete- en verootmoedigingsdag. Het is u, Heere, die wij te hulp roepen en uw genade die wij over ons verloren leven inroepen. Maar wij mogen wel beseffen tot wie wij spreken. We hebben van u gezongen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Gij eist van ons dat we op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw geboden en van uw getuigenissen zetten. Tot een heilig God spreken wij. Een God die te rein is van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Een God die de zonde ook niet door de vingers ziet en die de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar die naar uw eigen recht en naar uw eigen heiligheid de zonde bezoekt. O Heere, wij bidden van u, doordring ons van de ernst van deze dingen. We nemen het vaak zo gemakkelijk en we zijn zo gauw klaar menigmaal met elkaar of onszelf eraan te herinneren dat er bij de Heere vergeving is en dat het allemaal wel weer goed kan komen. Maar ja, o Heere, dat kan wel, alleen in de rechte weg. En dat geldt ons allemaal. We hoeven niet naar een ander te kijken. Laten we maar naar onszelf kijken. En leert u ons de blik maar op ons eigen leven, op ons eigen hart en op ons eigen bestaan slaan. Opdat we niet meer met een ander te doen hebben, maar opdat wij zelf in de schuld komen en onszelf leren verootmoedigen voor het aangezicht van u, de hoge en de hemelse majesteit. En opdat wij heel persoonlijk ook die genade die er inderdaad bij u is, en die gij zelf openbaart, en die gij zelf in de Heere Jezus Christus tentoonstelt, opdat wij die genade ook heel persoonlijk mogen nodig krijgen en mogen beleven. Heere, laat uw woord ingang vinden in onze harten. Laat het inzinken in onze ziel. En laat dat woord van u een kracht zijn tot bekering en tot geloof. Laat dat woord van u, Heere, doen wat nodig is, opdat wij waarlijk een dag van verootmoediging en van boete mogen beleven. En opdat vanaf deze dag ook ondervonden mag worden wat in een van de profeten staat als een belofte van u, de Heere. Vanaf deze dag zal ik u zegenen. Dat kan toch, Heere, maar dan moet u het zelf bewerken. Ach, wij zijn zo onbekwaam tot enig goed en zo geneigd tot alle kwaad en zo volop door de zonde bezet en besmet, dat we ons eigen hart ook nog niet eens kunnen breken. En dat we elkaar en onszelf niet eens kunnen overtuigen van de noodzaak van waarachtige bekering en geloof. Dat zijn dingen, Heere, die gij in uw handen hebt en houdt. En daarom wij smeken u dat gij uw geest wilt zenden. En dat wij door die geest mogen worden gebracht op die plaats waar wij behoren te komen. En waar wij ook uw zegen bij vernieuwing mogen inwachten. Gedenk ons. En als wij zo met elkaar naar uw woord gaan luisteren, Heere, geef dan uw dienstknecht te spreken in betoning van geest en van kracht. En geef ons allen zonder vooroordeel te luisteren. Geef ons allen met onderworpenheid van alle gedachten te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En mogen onze gedachten geheel en al gevangen liggen onder de heerschappij van uw woord. En als we door de prediking van uw woord dan zo ook geleid mogen worden tot het gebed. Heere, stort over ons uit de geest der gebeden, die ook de geest der verootmoediging is. En opdat wij zo dan ook straks waarlijk schuld mogen belijden en waarlijk u in uw genade mogen aanroepen. Geef ons zo op deze zondag een gezegende dag. Zij het dan anders dan we verwacht hadden en dan de bedoeling was. Want anders zou op deze dag de tafel des Heren in het midden der gemeenten zijn aangericht geweest. Maar nu is die tafel er niet, maar er is wel het woord. En er is nog wel de nodiging om te komen tot de God des levens en tot de Heere Jezus Christus. En er is nog wel de nodiging. Gelukkig nam u dat niet van ons weg, Heere. Maar dat mogen wij nog hebben, ook nu, vandaag nog. Want ook in het midden van al de dingen die ons verontrusten kunnen, al de dingen waarover we ons schamen moeten, al de dingen waarover we ons verootmoedigen moeten, te midden van al die dingen is daar toch ook nog de langmoedigheid. Gods, u hebt nog geen einde gemaakt. U hebt uw oordelen nog niet leeggegoten, maar u zijt nog barmhartig en groot van goede tierenheid. En er is nog de dag des heils en er is nog ruimte om tot bekering te komen. En als wij dan zo naar uw woord luisteren, Heere, mag het dan inderdaad vruchten van geloof en bekering voortbrengen. Zegen ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 51ste psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 51, het tweede vers en het vijfde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. De Heere heeft antwoord gegeven op het gebed van Jozua en de oudsten van Israël. Toen Jozua en die oudsten, nadat die nederlaag bij Ai geleden was door de Israëlieten, in gebed en verootmoediging voor het aangezicht van de Heere bogen. En nadat Jozua de Heere gesmeekt had. Ja, wat is het antwoord van de Heere geweest? Het begint in het 10e vers en het eerste wat de Heere daarin zegt, dat is, hij geeft Jozua een bevel om op te staan. Sta op! En dan ligt er in die woorden van de Heere vervolgens ook een terechtwijzing. Waarom ligt gij aldus neder op uw aangezicht? We herinneren ons dat het gebed van Jozua geen volmaakt gebed was. Het was niet zoals het gebed van de Heere Jezus, de volmaakte voorbidder. Nee, Jozua was een mens van gelijke beweging als alle anderen. En Jozua had ook zijn gebreken en zijn fouten en zijn zonden. Zijn zonde ook van nalatigheid. En er zat in het hart van Jozua ook ongelovigheid. Als hij immers in dat gebed zegt dat het beter zou zijn geweest als ze nooit over de Jordaan zouden zijn gegaan. Maar als ze maar aan de andere kant van de Jordaan waren gebleven, durft Jozua de wijsheid en de goedheid Gods in twijfel te trekken. Vandaar deze terechtwijzing. Maar daarna spreekt de Heere woorden van schuldigverklaring. Israël, zo zegt hij, heeft gezondigd. En als hij dat zo in het algemeen gezegd heeft, dan legt de Heere het ook uit. Wat dan de zonde is? 5 dingen noemt hij op. Ze hebben mijn verbond, het welk ik met hen gemaakt, dat welk ik hun geboden had, overtreden. Het is verbondsbreuk. Ze hebben het tweede van het verbannene genomen. En het derde gestolen. En het vierde, gelogen. En het vijfde, het ook onder hun gereedschap gelegd, het opgeborgen, zodat anderen het niet zien kunnen. En zo staat Israël in de ogen van de Heere schuldig, Israël. Want zo zegt God het toch. Niet alleen maar Achan, maar Israël. En dan het vierde element in het antwoord van de Heere na het bevel en na de terechtwijzing en na de schuldigverklaring. Het vierde element wat we zouden kunnen noemen het ultimatum, Gods laatste woord. En de laatste mogelijkheid die hij aan Israël biedt. Het geweldige, daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want ze zijn in de ban. En dan die ontzaglijke woorden. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn. Ik trek mijn handen van u terug. Ik geef u aan uzelf over. Aan uw eigen dwaasheid, Israël. Het is niet meer Immanuel, God met ons. Voortaan laat ik u los. Tenzij, gelukkig, er stond geen punt achter dat oordeel. Er staat een komma. De Heere zal voortaan niet meer meegaan. Tenzij, er is nog één mogelijkheid. De deur valt dicht, maar hij kan nog open. God wil nog genadig zijn. Als zij de ban uit het midden van hen wegdoen. En daar zit de lichtstraal van hoop nog in. Daar ligt de mogelijkheid van behoud. Daar doet de Heere nog weten dat hij schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goedertierenheid is voor allen die zich tot hem wenden in de weg van bekering en berouw en die met de zonde begeren te breken en die de ban uit het midden weg willen doen. Maar bij die vier elementen blijft het niet. Er komt nog meer in dat antwoord van de Heere. En daar letten wij vanavond op. De Heere voegt er nog aan toe een opdracht. Er was een bevel. Er was een terechtwijzing. Er was een schuldigverklaring. Er was een ultimatum. En nu, in de versen van onze tekst, daar is een opdracht. Een opdracht aan wie? Tot wie wordt dit woord gesproken? Wel allereerst tot Jozua en tot de oudsten. Maar Jozua met de oudsten moeten het doorgeven aan Israël. En het hele volk wordt erbij betrokken. De Heere geeft Jozua die opdracht niet voor zichzelf alleen en voor die andere leiders van het volk, die in de eerste plaats, jazeker, die hebben ook de eerste verantwoordelijkheid. Leiderschap brengt een extra verantwoordelijkheid mee. Geroepen te zijn tot een bijzonder ambt in de dienst van de Heere brengt een extra verantwoordelijkheid mee. En dat mogen al degenen die tot dat ambt geroepen zijn wel degelijk beseffen. Zeker in tijden van crisis. Zeker in tijden waarin het ongenoegen van de Heere kenbaar is. Zeker in tijden waarin we beschuldigd worden en te beschuldigen zijn van grove zonden en onregelmatigheden. Maar het zijn niet alleen de leiders. Het hele volk wordt er door God bij betrokken. Ze moeten allemaal met de zonde van Achan afrekenen. Iemand zou kunnen zeggen, zou het nou niet veel makkelijker geweest zijn als de Heere zomaar in één keer rechtstreeks tegen Jozua gezegd had wie die boosdoener was. Wie dat kwaad bedreven had, wie gestolen had en gelogen. Zou het niet veel makkelijker zijn geweest als de Heere rechtstreeks de naam van Achan genoemd had? Dan had Jozua terstond met Achan kunnen afrekenen. En nog gemakkelijker zou het zijn geweest als de Heere gedaan had wat hij al eens eerder met die zonen, die twee oudste zonen van Aaron gedaan heeft, toen zij vreemd vuur op het altaar van de Heere brachten, Nadab en Abihu. Zij werden terstond door het vuur van de hemel getroffen en vernietigd. Als God zo gehandeld had, dan was al die drukte van een volksvergadering en van al die dingen die daarbij gepaard gingen toch niet nodig geweest. Waarom moest het hele volk hierbij betrokken worden? Om duidelijk te maken, nog eens een keer duidelijk te maken, dat de hele gemeenschap deelt in de verlammende gevolgen van de zonde. En dat ze daarom ook allemaal deel moeten nemen in de uitzuivering van de zonde. Dat is geen zaak van twee of drie. Dat is geen zaak alleen van leiders. Dat is de zaak van het hele volk. En dat houdt drie dingen in. Want nu moeten ze allemaal opgeroepen worden tegen de dag van morgen. De Heere zegt dat immers, heilig het volk. En hij moet zeggen, Jozua moet laten zeggen tot het volk, heiligt u tegen morgen. Ze moeten samenkomen enzovoort. Ik kom daar straks op terug. Als ze dan allemaal samen moeten komen, dan is het eerste wat daarbij door het volk moet worden betracht. Zelf. Onderzoek. Als God Achan nu eens rechtstreeks had aangewezen. Als hij tegen Jozua gezegd had die en die uit de stam van Juda is het. Of als de Heere hemelvuur had laten neerdalen op de tent van Achan. Dan had de rest van het volk opgelucht kunnen ademhalen. En dan hadden ze kunnen zeggen, oh gelukkig wij niet. Maar nu kunnen ze niet opgelucht ademhalen. En nu wil God hen allemaal voor de vraag plaatsen waar de Heer Jezus een keer zijn discipelen voor plaatste. Toen hij ook in het algemeen de beschuldiging uitte. Eén van u zal mij verraden. En hij zei niet dat is die of dat is die. Maar hij zei het in de hele kring. En dat deed hij met de bedoeling dat ze zichzelf zouden onderzoeken, eerlijk voor Gods aangezicht. En dat de vraag in hun hart zou leven en op hun lippen zou komen, Heere, ben ik het? Als dat de beschuldiging is, Israël heeft gezondigd, Israël heeft gelogen, Israël heeft gestolen, Israël heeft mijn verbond gebroken. Dan is het de bedoeling van al van de Heere dat al die Israëlieten komen tot de vraag, Heere, ben ik het? Hebt u dat op mij aan te merken? Sta ik schuldig? Ze moeten allemaal naar hun kleerkast om te kijken wat voor klederen daar hangen. En ze moeten allemaal gaan onderzoeken hoe zij zich rijk gemaakt hebben. En wat ze van de Heere, wat de Heere toebehoorde, zichzelf hebben toegeëigend. Zelfonderzoek. Ben ik het? En als ze dan allemaal gedagvaard worden en als die opdracht aan heel het volk wordt meegegeven, dan heeft dat ten tweede deze bedoeling niet alleen om ze allemaal tot zelfonderzoek te brengen, maar om ze ook tot het besluit te brengen. Nu zullen we met de zonde breken, want zolang nog niet bekend is wie dit gedaan heeft of wie dit gedaan hebben, zolang nog niet nader omschreven en nader vastgesteld is wie gestolen heeft of gestolen hebben en wie gelogen heeft of gelogen hebben, kan iedereen het nog zijn. En als je dan door genade de vraag ben ik het mag beantwoorden, nee, de Heer heeft mij voor dit kwaad bewaard, dan zou het ontdekkend werk van de Heer kunnen aantonen dat je broer het wel was. Of je eigen zoon het wel was. En dan moet Israël nog bereid zijn om gans en al met de zonde af te rekenen. Zonder aanzien des persoons en zonder te letten op welke natuurlijke gevoelens ook. En de Heere wil ze er allemaal bij hebben. Niet alleen omdat ze allemaal tot zelfonderzoek moeten komen. En niet alleen omdat ze allemaal met de zonde moeten breken. Maar ook omdat hij voor hun ogen een voorbeeld wil stellen. Als God zo handelt met die ene. En ze zijn er allemaal getuigen van. Wat zal God dan met mij doen? Als ik in het kwaad val of in het kwaad voortga. En dat is de verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. En daarom viert de hele gemeente geen avondmaal, gemeente. Daarom. Omdat we allemaal verantwoordelijkheid hebben. Totdat de ban uit het midden is weggenomen. De verantwoordelijkheid voor heel het volk. Het gaat er nu om dat het kwaad uit het midden wordt weggedaan. En dat de liefde tot de Heere en tot de naam des Heeren ons hoger gaat en meer waard gaat worden dan wat anders dan ook. Dus een opdracht voor allen. En wat houdt die opdracht dan in? Wel verschillende elementen. Ik volg de tekst op de voet. Eerst is daar de roep. De oproep tot heiliging. Vers 13. Sta op, heilig het volk. En zeg, heiligt u tegen morgen. Want alzo zegt de Heere, de God van Israël. Er is een ban in het midden van uw Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden. Totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Heiligt het volk. Dat is een oproep die Jozua niet moet laten uitgaan, maar dat heeft hij al eens eerder moeten zeggen. En dat heeft hij al eens eerder Mozes ook horen zeggen. Op belangrijke punten in de geschiedenis van Israël klinkt deze roep. Toen de Heere op de berg Sinaï zou neerdalen om daar met het volk het verbond te gaan sluiten, toen werd de roep door het leger van Israël gehoord: heiligt u! En toen nog maar kort geleden Jozua opdracht kreeg om het volk door het water van de Jordaan heen te leiden, het beloofde land binnen. Toen heeft de roep door het leger geklonken en Jozua heeft hem laten uitroepen: heiligt u! Het volk moet zich afzonderen. Het volk moet zich gaan voorbereiden. Voorbereiden om God te ontmoeten. Zich voorbereiden om te staan voor het aangezicht van de Allerhoogste, van de Heilige, ja vooral van de Heilige. En omdat Hij heilig is, daarom moeten zij ook heilig zijn. Klinkt het niet in Gods wet keer op keer: wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig. En vooral nu de Heer op een bijzondere manier met het volk zal gaan onderhandelen. En nu zij op een bijzondere manier met de Heere te maken zullen krijgen. Heiliging, afzondering. Besef moet gaan leven, wij staan voor het aangezicht van God. Wij, in onze schuld. Voor het aangezicht van God. En dan het tweede element in die aanwijzingen die God in deze opdracht geeft. De opdracht om een onderzoek in te stellen. Vers 14. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen en het zal geschieden. De stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. Ziet u wel, in de morgenstond. Dan moet het gebeuren. Niet eerst eens uitslapen. en eerst allerlei ander werk verrichten. En de zaak waar het nu om gaat uitstellen tot later, tot 's avonds, want dan komt er niet meer van. Het is nu of nooit. Net als wanneer u voor een blinde darmoperatie naar het ziekenhuis gaat. Als u dat laat lopen, ondanks de pijnen, ondanks de koortsen, als u dat nog eens aankijkt, een dag, twee dagen, het kan later ook nog, dan is het uw dood. Nu of nooit. In de morgenstond. Zonder uitstel. En de manier waarop het gebeuren moet, wordt door de Heer ook nauwkeurig omschreven. Ze moeten allemaal komen, maar groepsgewijs, stam voor stam. En dan moet Jozua het lot gaan werpen. Hoe hij dat gedaan heeft, ik weet dat niet, met de Urim of met de Tumim, of dat hij voor elke stam een stuk aardewerk, een potscherf genomen heeft en daar de naam van de stam op geschreven heeft en ze allemaal in een zak gedaan heeft en dan er één uitgehaald heeft en zodat op die manier de stam van Juda aangewezen werd enzovoort, dat weet ik niet. Maar de Heere zal door middel van het lot aanwijzing doen en de kring wordt hoe langer hoe kleiner. Eerst de stam, dan een geslacht, dan een huisgezin en dan de persoon zelf. De kring wordt hoe langer hoe kleiner. En je kunt je voorstellen dat als dit op deze opdracht van de Heere uitgevoerd wordt de volgende dag, dat het hoe langer hoe stiller wordt onder Israël. En dat er hoe langer hoe meer een sfeer van beklemming gaat heersen onder dat volk. Waarom doet God dat op deze manier? Ze moeten toch weten dat ze met hem te maken hebben. En niet met Jozua. Jozua kan toch niet zeggen dat en dat is de schuldige en die heeft het gedaan. God in den hemel. En daarom werpen ze het lot, zoals de Heere bevolen heeft. God in de hemel doet aanwijzing. Met hem hebben ze te maken. En wie is hij dan, die God in den hemel, die het lot bestuurt? Dat is de Alwetende. Niemand in Israël weet het nog wie het is. Het is voor Jozua, voor de oudsten en voor iedereen nog altijd verborgen. Er is er maar één die het weet. Dat is de dader zelf met zijn huisgenoten. Niemand heeft het Achan zien doen. Niemand heeft wellicht enig vermoeden. Want Achan kan best heel goed bekend gestaan hebben. Als een vrome man, als een dappere strijder. Wie zal het zeggen? Maar behalve Achan en zijn huisgenoten was er nog één die het wist. En die God zal tonen dat hij het weet. Hij is immers de Alwetende. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Zijn ogen sloegen Achan gade toen hij dat Babylonische overkleed pakte. En het niet in brand stak, maar het bij zich stak en meenam. Zijn ogen sloegen Achan gade toen hij met lust bevangen werd, toen hij die gouden tong zag en die 200 sikkels. En toen hij ze bij zich stak om ze mee te nemen naar zijn tent. Zijn ogen sloegen Achan gade toen hij in de grond van zijn tent met een schop een gat groef. Om daar die kostbaarheden in te verbergen. Om ze later weer mee te nemen. En ze natuurlijk te gaan gebruiken. Zijn ogen hebben alles gezien. En dat zal God gaan bewijzen. Maar waarom deed God het op die manier? Die kring steeds kleiner trekken. Nou, ik zei het omdat ze allemaal moeten weten dat ze met God te maken hebben. Ook omdat ze allemaal zullen gaan leren dat ze met een alwetend en alziend God te doen hebben. Maar ook opdat Achan zo lang mogelijk gelegenheid zal krijgen om zichzelf aan te geven. Om zichzelf te gaan beschuldigen. Om zichzelf te gaan veroordelen. Daarom stelt de Heere het uit. En wordt straks eerst de stam aangewezen. Achan, het komt al dichterbij. Man, zeg het nu toch. Kom er nu toch mee voor de dag. Om hem zo nog gelegenheid te geven. Om met een verbroken hart en een verslagen geest voor God te buigen. En als Jozua deze boodschap laat doorgeven via de oudsten aan het volk. Dan heeft Achan nog een hele nacht om zich erop voor te bereiden. Een hele nacht gelegenheid om tot bekering te komen. Om te vluchten tot die God van wie zijn eigen geweten toch ook al wel zegt. Hij heeft het gezien, hij heeft het geweten. Wat denkt u dat het in het geweten van Achab heeft veroorzaakt? Toen hij de tijding kreeg, 36 zijn er gebleven op het slagveld. Israël is verslagen. Wat denkt u dat het in het geweten van Achan gedaan heeft? Of zou de man zijn geweten op dat moment al helemaal met een brandijzer hebben toegeschroeid, zodat het geweten niet meer sprak? Zal toch nog wel gesproken hebben in zijn ziel? Achan, dat is jouw schuld. Niemand weet het. God weet het. God heeft het gezien, Achan. En als dan die tijding komt in het midden van het hele leger, heiligt het volk, roept ze samen, brengt ze bijeen en God zal met het volk bijzonder handelen. Dan heeft Acha nog een hele nacht de tijd om te worstelen met God om tot bekering te komen. En als hij dan de volgende morgen zijn besluit nog niet genomen heeft, dan is God nog langmoedig. Dan is hij nog groot van goedertierenheid. Dan is hij nog barmhartig, zolang als het maar mogelijk is. En als de kring dan kleiner wordt, dan is er nog gelegenheid voor Achan om naar Jozua te gaan en tot Jozua te zeggen, Jozua, doe het maar niet verder. Werp het lot maar niet verder. Ik ben het. Ik heb gedaan wat kwaad was in Gods ogen. Maar Achan heeft er geen gebruik van gemaakt. En gemeente, als de goedertierenheid des Heren, dat is ook het uitstel van zijn toorn en van zijn gramschap. Als de goedertierenheid des Heren ons niet tot bekering leidt. En als het niet komt tot een breken met de zonde. En tot een belijden van de zonde. En tot een smeken om vergeving. Als het niet gebeurt. Dan zegt Paulus in Romeinen 2. Dan vergaderen we onszelf toorn als een schat tegen de dag des toorns. En dan zal er geen ontvlieden zijn. Als Achan gedaan had wat Paulus later aan de Korintiërs schrijft, dan was er voor hem nog behoud geweest. Jazeker, want dan mogen we ruim van Gods genade denken. Als we onszelf oordelen, zullen we niet veroordeeld worden. Maar als we weigeren onszelf te oordelen en onszelf te beschuldigen en voor God te buigen. Ja, wat dan? Wat dan? Dan krijgt, en dat is het volgende element in die aanwijzingen, na de oproep tot heiliging en na de opdracht tot onderzoek, het mandaat om te vergelden. En het zal geschieden, vers 15, die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden. Hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heren overtreden heeft. En omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Nee, het is geen misschien. is geen misschien. Of dat lot straks wel de dader zal aanwijzen. Jozua die zegt niet, en als dan het misschien geschieden zal, dat er iemand geraakt zal worden. Nee, hij zegt, het zal geschieden. En zo zegt God het tegen hem, die geraakt zal worden. Is geen twijfel mogelijk. De zekerheid van de vergelding. En wie zal er dan getroffen worden? Hij, het zal geschieden, die geraakt zal worden met de band, die zal met vuur verbrand worden. God zal er een aanwijzen en dat zal niet de verkeerde zijn. Het lot valt niet op de verkeerde. De schuldige, de overtreder, die van het verbannene genomen heeft. En niet alleen hij. Niet alleen hij, maar al wat hij heeft met hem. En zoals de geschiedenis ons verder onthult, is dat zijn gezin en zijn dat zijn bezittingen. Maar waarom? Dat begrijp ik niet, zegt iemand. Is dat wel billijk? O gemeente, pas op met dat soort vragen, ze komen zomaar boven. Ja, dat weet ik wel. Dat is ons mensen eigen. Zulk soort vragen stellen wij al te gemakkelijk. Hoe zou het komen dat wij zulk soort vragen al te gemakkelijk stellen? Vragen waarbij wij het recht Gods verdenken. Vragen waarbij wij Gods recht op zijn minst in twijfel trekken. Was dat wel billijk? Was dat wel nodig? Waar komen die vragen vandaan? Bewijs van onze verdorvenheid. Als we leefden, echt overtuigd leefden bij die overtuiging waar de dichter van Psalm 92 bij leefde. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Dan hoeven die vragen ook niet eens bij ons boven te komen. Ja, maar wat hebben die vrouwen en die kinderen van Hagan ermee te maken? Weten wij het? Moeten wij dat dan weten? God heeft dat geweten. God heeft dat geweten. En alles wat wij erover zeggen, dat is speculatie. Al ben je misschien best juist bezig als je zegt, ja, maar ze woonden in dezelfde tent. En hoe kon Achan dat nu verbergen in de grond onder zijn tent, zonder dat zijn vrouw en zonder dat zijn kinderen ervan wisten. Dat zal best waar zijn geweest. Maar ook als het niet waar is geweest. En ook als Achan kans gezien heeft om het voor iedereen verborgen te houden, dan is God nog recht. In al zijn weg en werk, ook als hij zegt, hij moet verbrand worden en al wat hij heeft, want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf en we leven niet geïsoleerd, maar we staan in relatie tot anderen. En we zijn voor een ander tot zegen. Of tot vloek. En anderen worden in ons en met ons en door ons en om onzentwil gezegend of gevloekt. En het woord dat we spreken en de daden die we doen of de dingen die we niet doen hebben invloed. We zetten een voorbeeld, we wijzen een weg, we nemen anderen mee ten goede of ten kwade. En Achan, oh wat verschrikkelijk, en hij is helaas niet de enige. Achan is voor zijn gezin een vloek geweest. Achan was voor zijn kinderen een verkeerd voorbeeld. En dan de wijze waarop de vergelding moet plaatsvinden. Eerst stenigen. Daarna verbranden. En dat moet heel Israël doen. Want ze dragen allemaal verantwoordelijkheid. Ze moeten dan ook allemaal die verantwoordelijkheid beleven in het uitroeien van het kwaad. En waarom verbranden ook nog eens een keer is stenigen niet genoeg. Wel, de Heere wil op die manier laten weten dat hij een intense afkeer heeft van de zonde. En met name van de zonde die moedwillig bedreven is. Met name van de zonde. En God zegt het nog een keer in vers 15. Wat hij in vers 11 ook al gezegd had. In vers 11 begon hij. Israël heeft gezondigd. Waarin dan? Hoe dan? Zij hebben mijn verbond overtreden. En dat herhaalt de Heere nog eens aan het eind. Als hij die opdracht geeft, dat mandaat om te vergelden, dan zegt hij tegen Jozua, ze moeten verbrand worden, de overtreders, want hij heeft het verbond van de Heere overtreden. Dat was dat genadeverbond, weet u wel. Dat was die relatie die God gesticht had tussen zichzelf en dat volk. Dat was die nauwe betrekking waarin de Heere zijn genade naar wandel in mijn weg, onderhoud mijn geboden en dan zal ik u zegenen en dan zal ik u wel doen. Dat is dat verbond waarin de Heere gesproken heeft van onverdiende gunst voor afkerigen en voor zondaren die nochtans tot hem vluchten en die bij hem mogen schuilen. Dat is dat verbond waarvan de Heere Jezus Christus de middelaar is. Dat verbond is verbroken. En dat maakt het zo ontzaglijk ernstig. Want daarmee is uitgesproken dat men ook de God van het verbond niet wenst te erkennen en te dienen. Het tweede waarmee de Heere die zonde karakteriseert hier, behalve met verbondsbreuk, is het: hij heeft dwaasheid in Israël gedaan. Dwaasheid. En Achan dacht, oh ja, zijn stem, de stem van zijn geweten sprak er tussendoor. Maar hij overstemde de stem van zijn geweten. En hij dacht bij zichzelf, dat heb ik toch handig aangelegd. Dat heb ik toch slim opgelost. Ik ben in één keer rijk. Prachtig kleed. Zilver. Goud. En God zegt, dwaasheid. Gemeente, dat is wat geweest voor Achan om dat allemaal te moeten aanhoren, woord voor woord. Dat is wat geweest voor Achan. Maar waarom heeft hij dan niet eerder zijn zonde bekend? Waarom heeft hij gewacht? Gewacht totdat niet alleen de stam van Juda werd aangeraakt en daarna het geslacht van Zarchi en daarna het huis van Zabdi en daarna het huis van Karmi zijn vader en daarna Achan zelf. Waarom heeft hij zo lang gewacht met bekennen? Ja, dan bekent hij wel, maar dan is noodgedwongen, dan is het afgedwongen. Waarom geen vrijwillige bekentenis eerder? Waarom niet op de avond voor die dag waarop het volk moet samenkomen? Zodra hij het bericht krijgt, Achan, we moeten morgen samenkomen. Jozua, de oudsten hebben bevel gegeven dat er een vergadering van het volk zal zijn. Om uit te zoeken waar de schuld ligt en hoe het komt dat de Heer ons in de steek gelaten heeft. En dat we bij Ai de nederlaag geleden hebben. Jozua, Achan, morgen moeten we er allemaal bij zijn. Waarom is Achan toen niet in de stilte van zijn tent in een verborgen hokje op de knieën gevallen? Waarom is hij toen niet naar Jozua en de oudsten gegaan met een gebroken hart? Er waren drie dingen in zijn leven waardoor hij het niet deed. De zonde werkt altijd verhardend. In de Hebreeënbrief lezen wij de waarschuwing dat wij niet door verhard zullen worden door de bedriegelijkheid van de zonde. Dat is het. Als wij eenmaal op het pad van de zonde zijn, dan worden we hoe langer hoe harder. En dan worden we hoe langer hoe ongevoeliger. Dat moet ook wel. Want anders kun je met je geweten niet leven. Anders heb je geen leven. Als je eenmaal begonnen bent je over je geweten heen te zetten, dan moet je die daden steeds weer rechtvaardigen. Dat weet u toch wel vanuit de praktijk? Hoeft dat allemaal niet meer toe te spitsen en toe te passen. Maar dat weten we toch wel, sinds we begonnen zijn in onze samenleving met de wet te ontduiken en allerlei regels te verachten. Dan weten we toch wel dat als wij zo doorgaan, dat het van kwaad tot erger komt. En dan zijn er die zeggen, ik voel me helemaal niet schuldig, want de goddeloze overheid is de boosdoener. Zonde verharde mens, omdat ze een bedriegelijke invloed heeft. Hebreeën 3 vers 12. En zo brengt de zonde, lang genoeg bedreven, ons in een situatie waarin wij de eisen van de Heere niet meer respecteren. En waarin we de lieflijke nodiging van het evangelie ook niet meer achten. En we kunnen alles naast ons neerleggen. Hoe kwam dat kuise meisje ertoe om een slet te worden? En hoe kwam die rustige jongen ertoe om een misdadiger te worden? Langzamerhand heeft de zonde elke keer een beetje meer, elke keer een stapje verder, elke keer een deurtje verder, zijn geweten verhard. En als God je niet staande houdt en laat zien wie je bent, dan heb je straks een geweten dat nergens meer zegt, dit kan niet en dat mag niet. We zijn eraan gewoon geraakt. Als we ernstig gewezen worden op de zonde, vragen wij dan, gemeente, ook op deze dag van verootmoediging en van boete en bekering, vragen wij dan, ben ik het? Zijn er hier die nou van hun stuk geraakt zijn? De vraag is verschillende keren gesteld in de afgelopen week. En dat is begrijpelijk. Die vraag, ja maar als een kerkenraad een maatregel neemt om de hele gemeente het avondmaal niet te laten vieren, het avondmaal niet te laten doorgaan, dan dupeer je toch ook onschuldigen. Die vraag is helemaal verkeerd. Die vraag is helemaal verkeerd. Want die gaat van de gedachte uit dat nou de kerkenraad de schuld heeft. Maar wij moeten bij onszelf zoeken. Ben ik het? Ben ik er de oorzaak van dat er een ban in het leger is? Ben ik er de oorzaak van, moest Achan vragen, dat het volk de nederlaag geleden heeft? Ben ik er de schuld van dat de gemeente verlamd is geraakt? Dat is het toch? Maar als wij aan de verhardende macht van de bedriegelijke zonde gewoon gaan raken, dan komt de vraag niet meer aan de orde, ben ik het. Dan wijzen we naar een ander. Dan wijzen we naar de overheid in Den Haag, die fout is, en in Brussel, die fout is. En dan wijzen we naar de kerkenraad, die ook nog fout is, door het avondmaal af te gelasten. Maar de zonde sluimert, het oordeel sluimert niet. En er is maar één weg om te ontkomen. O, wat moeten we toch bang zijn voor een hart dat ongevoelig geworden is voor de roepstemmen van de Heere. Wat moeten we toch bang zijn voor een geweten dat ons nooit meer benauwd of aanklaagt. Toen u voor het eerst dat Babylonische overkleed aanraakte. En toen u voor het eerst dat kleed, waar we het vorige week zondag over hadden, dat verbrand moet worden, dat weggedaan moet worden. Die begeerlijkheden van het vlees, toen u die voor het eerst ging koesteren en toen u daaraan toe ging geven, toen hebt u niet gedacht aan de consequenties, waar of niet?
Toen dacht u er niet aan dat als we langzamerhand dat kwaad gaan doen en die kleren in onze kast gaan hangen en soms uit de kast nemen om aan te trekken. Toen hebben we er niet aan gedacht dat je op die manier hoe langer hoe ongevoeliger gaat worden voor de zonde. Dat je hoe langer hoe meer jezelf gaat afschermen, ook tegen een ontdekkende prediking, ook tegen de roepstemmen van Gods heilige woord. Daar hebben we niet aan gedacht, maar het is wel het gevolg. Daarom, Romeinen 2, de langmoedigheid en de goede tierenheid leidt tot bekering. Maar als dat uitblijft, ik heb het zo pas al gezegd, dan vergaderen we ons toorn als een schat. Dat is het eerste waardoor Achan niet voor de dag kwam. De verhardende macht van de zonde. En vervolgens, en dat is het tweede, de zelfbeschermende macht van met name één zonde. En wat is die ene zonde? Hoogmoed. Zelfhandhaving. Ten koste van alles. Ten koste van iedereen. Achan wist het. Het was duidelijk gezegd. De consequenties van zijn zonden zouden er zijn voor hem. En voor alles wat hij heeft. Hij wist het. Mijn vrouw wordt straks ook verbrand. Mijn kinderen worden straks ook opgeofferd. Hij wist het. En toch handhaaft hij zichzelf. Want elke bekentenis, zo voelt hij, dat betekent, dan gaat mijn reputatie eraan. Dan verlies ik mijn gezicht. En die prijs is te hoog. Hoogmoed. Zelfhandhaving. En we willen niet voor de dag komen. En we willen onszelf niet beschuldigen. Altijd maar weer onszelf rechtvaardigen. Altijd maar weer onszelf handhaven. Altijd maar weer onszelf beschermen. Altijd maar weer. En welk kwaad verbergen wij? Hey, ik heb het echt niet alleen over dat kwaad waar we speciaal deze dag voor samen hebben geroepen. En echt niet over dat kwaad waardoor we in opspraak gebracht zijn in onder ons volk. En dat kwaad wat van de week voor de rechtbank weer eens een keer naar voren zal komen. Niet alleen dat kwaad en niet alleen die daar bijzonder zich schuldig gemaakt hebben. En we kijken niet naar mensen wier namen met initialen in de krant gestaan hebben. En die volgende week of deze week vrijdag waarschijnlijk weer in de krant staan. Als de rechter vonnis geveld heeft en als de straffen bekend geworden zijn. Maar welk kwaad verbergt u? En welk kwaad verberg ik? Moet dan alles opgeofferd worden aan de handhaving van onze eigen reputatie? Jezus zegt, wacht u voor de zuurdesem van de fariseeën, welke is geveinsdheid. Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden. Niet alleen wat er voor de rechter in Zwolle openbaar gekomen is. Maar alles van het verborgen leven van ons bestaan. Van de schuilhoeken van ons hart zal straks openlijk gezegd worden. En het ligt al open voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. Moet dan alles aan onze hoogmoed opgeofferd worden? Of zullen wij tijdig in tijd onszelf oordelen, opdat we niet veroordeeld zullen worden? En het derde element hier waarom Achan niet voor de dag kwam. En dat was, hij heeft zichzelf wat wijs gemaakt. Hij heeft zichzelf bedrogen. Want zo gaat dat daar ook nog een keer. Gemeente, de zonde is zo gemeen. En wij koesteren die zonde maar. Maar de zonde is zo gemeen. Want de zonde vernietigt en verderft ons. De zonde brengt ons eeuwig ongeluk. De zonde bedriegt ons. Hier ook. Achan heeft zichzelf staan bedriegen. Hij heeft gezegd, en zo gaat dat toch. Zo gaat dat toch. Toen hij daar staan moest, samen met heel het volk. En toen de stem van zijn geweten sprak. En toen hij het moeilijk had en benauwd kreeg. En toen de aanvechting kwam aangaan. Zeg het nou, joh, zeg het nou, zeg het nou. Toen heeft hij zijn geweten overstemd en gezegd. Maar wie zegt dat ik het ben? Ik heb maar, en zo komt zijn bekentenis straks. Ik heb maar één Babylonisch overkleed genomen. Ik heb maar één gouden tong genomen. En die 200 sikkelen zilvers, wat is dat nu? De Heere zal best een ander bedoelen. Iemand die veel meer genomen heeft. 2 of 10 of 25 van die overkleden. En 2000 sikkelen zilvers. En misschien een hele hoop van die gouden tongen en andere kostbare voorwerpen. Ik geloof toch niet dat de Heere zich over die ene kleine zonde, over dat ene kleed en die ene tong zo vertorend, dat al die drukte hier nu van gemaakt is. De Heere zal toch niet. En zo heeft Achan geredeneerd. Ik heb maar zo weinig genomen. Bij mij is het niet zo erg. Anderen doen er het veel erger. En ik ben vast niet de enige. Anderen doen het vast en zeker ook. Of misschien heeft hij geredeneerd in de geest van wat er in de 50ste psalm staat. Als God het daar heeft over de zonde die het volk bedrijft. En dan zegt God, ik heb het allemaal gezien. Jaar in, jaar uit. 15, 16 jaar lang. Dat je kwaad spreekt. Dat je de wet ontduikt. Dat je de overheid ongehoorzaam bent. Dat je allerlei zonden toelaat in je leven. Dat je op het verkeerde pad gegaan bent met wat je jezelf toestaat. En wat je je kinderen toestaat. En waar je je kinderen mee laat voeden. En waar je je kinderen naartoe laat gaan. En ik heb het allemaal gezien. Al die jaren van je leven. Het kwaad spreken, het achterklappen. Het venijnig zijn, het bitter zijn, het wraakzuchtig zijn. Het geen vergeving willen doen. Ik heb het allemaal gezien en ik heb gezwegen. Ik heb gezwegen. En toen bent u gaan denken dat ik net ben als u. En dat ik het door de vingers zie. En dat ik het ook gewoon vind. Misschien heeft Achan ook wel zo gedacht. God is net als ik. Ik verberg het, hij doet het ook. Maar dat was ijdel bedrog. Waarbij een mens zichzelf nog verder ruïneert. Als je gaat denken dat de regels voor jou niet gelden. De geschiedenis van Achan staat niet zonder reden in de Bijbel, gemeente. Misschien hebben we nooit kunnen denken, ik ook niet, dat die geschiedenis van Achan zo actueel is. Zo door en binnendringt in onze eigen situatie. Moet het dan daar eindigen? Nee, nee. Nee, nee, het hoeft hier niet te eindigen. Het is wel ontzaggelijk ernstig, maar ik heb al gezegd, er is nog ruimte. God gaf ook aan Achan nog gelegenheid tot bekering. En aan Israël, hij heeft daar wel gezegd in vers 12, ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn. En toen geen punt, maar tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. En in deze adventstijd, denken wij toch ook, ook al is het ook wat deze dingen van het kerkelijk jaar betreft. Geen avondmaal is er en geen voorbereiding voor het avondmaal vorige week. En de adventsprediking die anders gedaan en verricht zou worden in de gemeente, die heeft natuurlijk nu ook een stapje terug moeten doen. Maar we denken toch aan hem die in de wereld gekomen is. We willen toch het evangelie van die gekomen zaligmaker niet vergeten op deze dag. Hoe zou het mogen? Want dan zou er geen uitzicht en dan zou er geen perspectief zijn. Maar in de toorn gedenkt God aan zijn ontferming en hij heeft Een weg geopend en een middel, nee, een middelaar gegeven, een borg gegeven. En ieder die boetvaardig tot hem vlucht, die wil hij welkom heten. En die wil, diens zonde wil hij op zich nemen en diens ongerechtigheden wil hij verzoenen. Wat denk ik nou bijzonder aan? Ach, ik had het zo pas over die reputatie die ons zo dierbaar is, nietwaar? Die naam die we niet willen verliezen. We willen niet naar beneden. We willen geen schuldenaar worden. We willen geen zondaar worden. Er is genade voor nodig om ons op de knieën te brengen. Want anders handhaven we onszelf altijd door. En we nemen grote risico's en we zetten alles op het spel. Onze eigen zaligheid en de zaligheid van anderen om ons heen ook nog een keer. Vanwege die reputatie. Maar ik lees in de Bijbel van hem die in het vlees gekomen is. En die ze heel zijn reputatie eraan gegeven heeft. Filippenzen 2. Die in de gestaltenis God zijnde. Had hij een reputatie of niet? Gods eigen zoon. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Daar hoefde hij zich niet voor te schamen en dan haalde hij niets naar zich toe, wat hem niet toekwam, als hij zei, ik ben God en de Vader en ik zijn één. Maar ondanks de hoogheid van zijn heerlijkheid, ondanks zijn goddelijke natuur, Paulus zegt, hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde. Hoort u wel? Gehoorzaam geworden zijnde. Er staat van hem geschreven, Lucas 2, jongetje van 12, 13 jaar, dat hij met zijn vader en moeder meeging naar Nazareth en hij was hun onderdanig. Want God had gezegd, eert uw vader en uw moeder. Hij was onderdanig aan allen die over hem gesteld waren. En niet alleen gehoorzaam in die zin is hij geweest, dat hij de geboden Gods gedaan heeft uit liefde tot zijn God die ook zijn wetgever was. Maar ook die leiderlijke gehoorzaamheid. Paulus wijst daarop in dit hoofdstuk aan de Filippenzen. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Gods eigen zoon. En de al de engelen aanbidden hem. Bekleed met heerlijkheid en majesteit. Eeuwig God, net als de Vader en de Geest. En toen kwam hij in deze donkere wereld, in deze vervloekte wereld, in deze wereld die in het boze ligt. En toen kwam hij hier en hij legde al die heerlijkheid af. Het woord is vlees geworden en heeft zo onder ons gewoond. En hij is in de gestaltenis van een slaaf gekomen. En toen van hem geëist werd dat hij gehoorzaam zou zijn, toen is hij gehoorzaam geweest. En toen dat voor hem ging betekenen dat hij naar Gethsemane moest, toen is hij gehoorzaam geweest. En toen dat voor hem ging betekenen dat heel zijn reputatie eraan moest. En dat hij een worm, als een worm moest worden en geen mens. Toen is hij gehoorzaam geweest. En toen hij in het stof van Gethsemane worstelde en de drinkbeker hem aangereikt werd door de heilige en rechtvaardige en vertorende rechter. En toen het bevel tot hem kwam, sta op, drink deze beker. Toen heeft hij gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen het kruis hem opgelegd werd, heeft hij het gedragen totdat hij eronder bezweek. En toen hij aan het kruis genageld werd, Toen heeft hij niet achterwaarts geweken. Maar toen heeft hij gebeden voor zijn vijanden. En toen heeft hij zijn handen gegeven. En toen heeft hij zijn voeten gegeven, opdat ze die handen en voeten zouden doorgraven. Gehoorzaam tot de dood des kruises. En dat is de enige weg voor een zondaar om behouden te worden. Indien wij onze zonden belijden. Maar daar dan ook mee breken. Wat voor zonden dan ook zij dat ook zijn. Indien wij onze zonden belijden. Hij is waarachtig en getrouw dat hij ons de zonde zal vergeven. Maar indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Zo bedriegen wij onszelf. En we maken hem tot een leugenaar. Hem die gehoorzaam werd tot de dood des kruises, maken we tot een leugenaar. Verootmoediging, boete, bekering, berouw. Maar dan alles mogelijk vanuit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Omdat hij er nog staat. Met uitgebreide armen. Omdat hij nog gewillig is om zondaren te nodigen. Omdat hij nog gewillig is om zonden te vergeven. Daarom is het mogelijk. Vlucht dan tot hem. Breek met de zonde. Achan. Achan. Waar zijt ge? Amen. We zingen Psalm 86, het derde vers. Heren, we buigen ons voor u neer. U hebt ons uw woord gegeven. En dat woord dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat zegt de dingen zoals ze zijn. Dat is een actueel woord. Al gaat het over een geschiedenis van zoveel eeuwen terug. We kunnen zoveel dingen herkennen, ook in de situatie van vandaag. En wat toen zonde was, is het nog. En wat toen recht was, is het nog. En wat toen krom was, is het nog. Want gij zijt de onveranderlijke. En wat toen niet kon, kan nog niet. Omdat uw wetten eeuwig zijn. O God, we staan
voor uw heilig aangezicht. Allemaal gedagvaard voor u. En de vraag die tot ons komt, nee, die in ons behoort te leven is: ben ik het? Niemand gaat er vrij uit. Er zijn bijzondere zonden, speciale zonden die er al lang waren, die aan het licht gekomen zijn, waar rechtszittingen over gehouden worden, waar straffen voor geëist zijn, straffen voor zullen worden opgelegd in deze week. Er zijn zonden, heren, die een diepe wortel hebben in ons volks, in ons dorpsbestaan. Zonden die onuitroeibaar zijn, althans zo lijkt het. Maar er zijn veel meer zonden, ook van persoonlijke aard, van gezinsaard. Er zijn verkeerdheden in de manier waarop we leven, waarop we onze tijd besteden. Zoveel dingen, heren, waarin we een verkeerd voorbeeld geven, dat vaders en moeders geen zegen, maar een vloek voor hun kinderen zijn, of dreigen te worden. O God, als we alles op moeten noemen, als we naar al de geboden van u moeten gaan kijken en de spiegel ons voorhouden, dan komt iedere keer weer dat vermanend woord: gij zijt die man, gij zijt die vrouw. En zo hebben we allemaal reden om ons diep te verootmoedigen en te buigen voor het oog van u, de Allerhoogste. Maar Heere, gij geeft nog gelegenheid tot bekering. Laten we die gelegenheid gebruiken. En niet zo dwaas als Achan het er maar op aan laten komen, totdat het straks onontkoombaar is. En al zullen we misschien tijdens ons leven hier op aarde de dans kunnen ontspringen, dan komt er toch een dag dat zelfs de heimelijke gedachten van ons hart zullen geopenbaard en onthuld worden. En dan moeten we allemaal rekenschap afleggen van hetgeen in dit lichaam geschiet is. Het zij goed, het zij kwaad. En dan zullen we allemaal wegdragen. En dan zullen we allemaal horen uit de mond van de rechter van hemel en aarde het vonnis dat hij velt. En daar is nooit meer een hoger beroep mogelijk. O God, wij bidden van u dat het nu het gewicht van de eeuwigheid en nu het de ernst van zonde en gericht een ogenblik in het midden van dit kerkgebouw hebben gehangen en in onze ziel hebben gewogen, dat we het niet zomaar kwijtraken, dat we het niet kunnen afschudden. Maar u hebt ons wat te zeggen aan het einde van dit jaar. U hebt ons een boodschap te geven en u strekt midden in onze ellende uw handen nog barmhartig en ontfermend naar ons uit. En we mochten toch nog horen van hem die zichzelf vernietigd heeft en de gestaltenis van een dienstknecht aannam en gehoorzaam werd tot aan de dood des kruises. Heren, dat is onze enige hoop. Mag dat zo beleefd worden door ons allen. Als die weg open gaat en als wij door die weg leren vluchten, met verbrokenheid des harten en verslagenheid des geestes, dan is het allemaal niet te vergeefs geweest, Heere. Nee, dan zal er een rijke zegen ook van deze dag en deze weken nog mogen uitgaan. Maar als we die weg niet gaan, o God, dan moet u nog verder met ons doortrekken. En wat dan? Wat dan? Bewaar ons ervoor om verder te gaan op de verkeerde weg. Breng ons terug, Heren. Breng ons in de waarachtige verootmoediging aan uw voeten, aan uw kruis. Daar waar gij, Heere Jezus, uw bloed hebt gestort. En waar de schuld is betaald. En waar de ongerechtigheid is verzoend. En waar gij zelf geroepen hebt met grote stem: het is volbracht. Nadat u
Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel u had willen vernederen. O God, wij bidden voor ons allen. Wij bidden voor hen die deze week weer terecht moeten staan. En die dan straks hun vonnis zullen horen. Wij bidden u dat u in hun harten wilt werken. De gewilligheid en de genade om het te aanvaarden. En niet zichzelf toch als een aagan op de been te houden. Te bukken en te erkennen. Maar omdat het onze leiders zijn, heren, staan wij allemaal terecht. Laten we dat ook allemaal voelen. Dat we allemaal terecht staan. En dat we dan als dat vonnis geveld wordt, allemaal mogen zeggen, de Heere is recht in al zijn weg en werk. En dat we er nog dankbaar voor mogen zijn dat we er zo afkomen. Dat u nog barmhartigheid betoont en nog genade bewijst. En dat u nog langmoedig zijt en gelegenheid geeft om tot bekering te komen. Heere, wij bidden u voor diegenen in ons midden en ook in onze gemeenschap die met de vraag worstelen of zij wel clean kunnen gaan werken. Ach Heere, als we op u zien, kan alles. Met mijn God spring ik over een muur en met mijn God kan ik ook clean gaan werken. En hoef ik niet bang te zijn voor een faillissement, maar het kan heel moeilijk liggen. Als er geloof is, dan kan alles. Maar als dat ontbreekt, Heere, dan redeneren we zo gemakkelijk. We bidden u om de krachtige werking van uw geest, juist ook in hun leven. Omdat ze vrijmoedigheid mogen ontvangen om met de zonde te breken. En wij allemaal, we bidden u ook voor hen die zich verharden. En die denken dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat het allemaal de schuld van een ander is. We bidden u voor hen, Heere, dat ze toch niet voort zullen gaan op zo'n weg. En dat niemand onzer zichzelf zal verharden in het kwaad, wat voor kwaad dan ook. Wij bidden en smeken u om de genade van de Heere Jezus Christus. Om de werking van zijn geest. De vernieuwende krachten van die geest. Wij bidden u om een herleving. Wij bidden u dat u uw volk nog wilt bezoeken. Dat u als in vorige dagen op dit vroegere eiland als nu, alsnog weer opnieuw zou willen komen met die heerlijke genadewerkingen. Zoals dat ook vroeger in heel andere tijden. Veel armoediger, veel minder, veel ellendiger. Maar toch zo heerlijk gevonden werd. Schenk dat. Om Jezus wil. Amen. Psalm 6, het 9e vers.
althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.